Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En in het verpleeghuis kan dit een uitdaging vormen. De naasten weten mogelijk niet van het trauma en de persoon met dementie die kan het ook niet zo vertellen. Maar de sporen van het trauma die lijken in ieder geval niet altijd uit het lichaam verdwenen te zijn.
Mensen met dementie dragen soms onzichtbare lasten mee. Trauma's die door de achteruitgang in hun cognitie moeilijker naar voren komen. Jessica Ruys onderzoekt in het TREED-project hoe traumagerelateerde klachten zoals herbeleving en onrust vaak verkeerd worden geïnterpreteerd of niet worden herkend bij mensen met dementie. Met inspirerende voorbeelden, zoals het verhaal van Harry, toont ze de impact van een verleden dat zich opdringt in het heden. Hoe kunnen we traumagerichte zorg bieden en wat is de rol van EMDR in deze kwetsbare groep? Luister naar Jessica Ruys op CCE Podium. Trauma bij mensen met dementie. Het belang van traumagerichte zorg.
Trauma bij mensen met dementie. Dit is een onderbelicht onderwerp waar nog weinig over bekend is, maar wel iets wat je tegen kunt komen. Het trauma- en dementieonderzoek is opgezet om hier meer kennis over op te doen. Ik zal jullie dan ook meenemen in de achtergrond van trauma, de inhoud van het onderzoek en dat in combinatie met enkele voorbeelden. Graag stel ik jullie voor aan Harry. Harry is over het algemeen een vrolijke man die inmiddels met een dementie in het verpleeghuis woont. Vroeger werkte hij hard in de fabriek en ging er graag met zijn vrouw op pad. Helaas is 10 jaar geleden zijn vrouw onverwacht overleden. Ze waren samen op vakantie in het buitenland toen zij een ongeluk kreeg. Hij is direct meegegaan naar het ziekenhuis, maar hij moest lange tijd apart wachten. Hij vroeg iedereen om zich heen om hulp, maar niemand verstond hem en niemand kon hem helpen. Hij voelde zich enorm machteloos en alleen. Hij maakte zich veel zorgen om zijn vrouw, maar hij kon niets. En toen hij eindelijk bij haar kwam, was het te laat. Zij was overleden. Alleen. Iets waar hij zich boos, verdrietig, maar ook schuldig bij voelde. Dit is een voorbeeld van een trauma. Een trauma is het blootstellen aan of het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld ook aan een ongeluk, zoals van Harry zijn vrouw, maar ook aan geweldsincidenten of oorlogen. Trauma's hebben bij iedereen andere gevolgen en daardoor zijn de indicaties voor behandeling en het krijgen van de juiste hulp niet altijd gemakkelijk. Maar hoe vaak komen trauma's nu eigenlijk voor? Zeker de helft van de mensen maakt ooit een traumatische gebeurtenis mee. De schatting is dat ongeveer 14% van de mensen hier langer dan een maand klachten aan overhoudt. En wanneer iemand hierbij intrusieve symptomen heeft, denk aan herbeleving of nachtmerries. Wanneer iemand vermijdend gedrag laat zien, is dat ze bijvoorbeeld niet meer naar de plek van het ongeval gaan. Wanneer iemand negatieve veranderingen in stemming of cognitie heeft, dus iemand is chagrijniger of iemand vergeet dingen die ze normaal niet vergaten. En wanneer iemand last heeft van een veranderde arousal, dus dat iemand veel sneller schrikt als er iemand de kamer binnenkomt, dan voldoet dit aan de formele criteria van een posttraumatische stressstoornis. En dit kan een reden zijn voor verwijzen voor een behandeling. Maar niet iedereen die iets meemaakt voldoet zo duidelijk aan al die criteria die ik opnoemde. En als dat wel het geval is, vindt ook niet iedereen zo duidelijk de hulp die ze nodig hebben. En als dat dan niet allemaal nog ingewikkeld genoeg is, hoe is dat dan bij iemand met een dementie? En dat is wat wij willen onderzoeken. Want geschat wordt dat bij zeker 5-8% van de mensen met een dementie ook sprake is van een posttraumatische stressstoornis. En ons trauma- en dementieonderzoek, afgekort het TREED-onderzoek, is opgezet om meer zicht te krijgen op mensen met PTSS en dementie. De klachtenpresentatie hiervan, de diagnostiek en vervolgens ook de behandeling ervan. Door middel van het TREED-interview proberen we de diagnose PTSS te stellen bij mensen met dementie. Dat interview wordt afgenomen en vervolgens gaan we het vergelijken met het oordeel van de psycholoog. Vindt die dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis of niet? In het interview betrekken we verschillende partijen. We stellen de vragen aan de persoon met dementie zelf, maar ook aan het netwerk om die persoon heen. Wat zien zij? Wat weten zij nog van wat er vroeger gebeurd is? En ook aan de zorg op de afdeling waar de persoon met dementie woont. Zien zij bepaalde patronen? Zien zij dat iemand slecht slaapt? Nou, ik ga jullie meenemen in de achtergrond van dit onderzoek en dus ook een deel van mijn dagelijks werk. Want Naast mijn betrokkenheid bij het onderzoek werk ik als arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde op afdelingen waar mensen met een dementie wonen. En hier zie ik vaak patronen in gedrag, zoals onrust of roepen of dwalen, die niet gemakkelijk verklaard kunnen worden, maar wel een lijdensdruk vormen. En als we dan teruggaan naar Harry. Harry woont nu op zo'n afdeling. En na dat overlijden van zijn vrouw en dat verschrikkelijke ongeluk, voelde hij zich verdrietig, boos, hij voelde zich niet gehoord en hij voelde zich schuldig. En na verloop van tijd namen die klachten af, maar hij bleef toch sneller boos worden dan voorheen. Het was niet meer de Harry die het ooit geweest was. En ook jaren na het ongeluk van zijn vrouw bleef dit. En de herinneringen aan dat overlijden, dat maken ook dat hij soms slecht sliep. Daardoor zocht hij overdag veel meer afleiding in zijn hobby's en zijn sociale contacten. En naar omstandigheden kon hij daarmee goed door het leven gaan. Maar naarmate hij ouder werd, namen die mogelijkheden af. Zijn geheugen bleek ook achteruit te gaan en er werd een dementie gediagnosticeerd. Harry moest verhuizen naar het verpleeghuis. Hier in het verpleeghuis lijken de herinneringen van het ongeluk vaker terug te komen. Hij heeft vaker last van nachtmerries en doet een groot beroep op de verzorging voor hulp. Heel veel mensen die in het verpleeghuis wonen, hebben in hun leven zo'n gebeurtenis meegemaakt. Want zoals ik eerder ook al zei, de helft van de mensen maakt ooit een traumatische gebeurtenis mee. Maar mensen met een dementie, die kunnen meer moeite hebben met het verwerken en het omgaan met de psychische gevolgen van het trauma. Dit kan komen door de achteruitgang in hun geheugen van de dementie. En Harry is, denken we, hier een voorbeeld van. Ik kom in de dagelijkse praktijk ook andere voorbeelden tegen. Denk aan vrouwen die zich verzetten tegen de zorg, waaruit later blijkt dat sommigen misbruikt zijn. Of mensen die zodra ze voetstappen op de gang horen aankomen, helemaal in paniek raken, omdat dit ze moet denken aan het moment dat ze aan het schuilen waren tijdens de oorlog. En dat laat mij zien dat ook mensen met een dementie trauma-gerelateerde klachten kunnen hebben. Hoe lang geleden het trauma ook was en hoe weinig last ze er misschien in de tussentijd van hebben gehad. En in het verpleeghuis kan dit een uitdaging vormen. De naasten weten mogelijk niet van het trauma en de persoon met dementie die kan het ook niet zo vertellen. Hij of zij herkent misschien de koppeling niet meer van het moment dat dat gebeurd is. En daarbovenop spelen er nog heel veel andere componenten mee. Denk aan de lichamelijke achteruitgang. Denk aan de achteruitgang bij de dementie. Maar de sporen van het trauma, van hetgene wat die persoon heeft meegemaakt, die lijken in ieder geval niet altijd uit het lichaam verdwenen te zijn. Het is dus moeilijk te herkennen. Het is moeilijk los te halen van andere klachten. Maar zonder het te herkennen, kunnen we het ook niet gericht gaan behandelen. Dus hoe gaan we proberen dit probleem toch te herkennen? Nou, eerder lichtte ik al die criteria toe van zo'n formele PTSS-diagnose. Dus meer dan een maand klachten, intrusieve symptomen, het vermijden, veranderingen in stemming en cognitie en een veranderde arousal. Wanneer iemand niet aan al die punten voldoet, dan is er dus formeel geen sprake van een posttraumatische stressstoornis. In ons onderzoek gaan we na of dit voor mensen met een dementie ook geldt. Of dat de symptoompresentatie heel anders is ten gevolge van die veranderingen in hun cognitie. En is er dus met hele andere symptomen nog wel degelijk sprake van een posttraumatische stressstoornis. Een recente review in de literatuur die exploreert omschreven klachten van mensen met dementie en posttraumatische stressstoornis. En daarin vinden ze de omschrijving van 30 mensen. 30 mensen die PTSS hadden en een dementie. Maar één van die 30 mensen voldeed aan die criteria die ik net opnoemde. Alle andere 29 niet. Maar daarbij was toch het oordeel van de expert die betrokken was dat er sprake was van zo'n posttraumatische stressstoornis. Vermijding, één van die criteria, werd bijvoorbeeld maar 3 keer omschreven bij deze mensen. En er werden ook veel andere symptomen omschreven die veel minder gezien worden bij volwassenen. Denk aan dwalen of roepen. Maar in alle gevallen was het oordeel dus dat er wel sprake was van een posttraumatische stressstoornis. En dat mensen met dementie minder vermijding tonen, dat is me ook wel voor te stellen. Want iemands wereld wordt steeds kleiner. Iemand wordt geleefd, iemand wordt meegenomen naar de supermarkt of iemand wordt meegenomen naar de dinerzaal. Dus echt vermijden is niet meer aan de orde. Maar het artikel bevestigt voor mij dus dat mensen met dementie nog wel degelijk last kunnen hebben van de dingen die ze vroeger hebben meegemaakt. En als we dan teruggaan naar het voorbeeld van Harry, over de jaren dat hij in het verpleeghuis woont, valt op dat hij steeds afwerender wordt naar de zorg, steeds prikkelbaarder. Naar het personeel toe, naar zijn omgeving. En enkel met één op één aandacht is hij kortdurend tot rust te brengen. Hij klaagt soms over een druk op de borst. Er wordt geen oorzaak voor gevonden. Dan klaagt hij over buikpijn. Ook daar wordt geen oorzaak voor gevonden. Dan klaagt hij over pijn in zijn armen en zijn benen. Ook daar weer wordt geen oorzaak voor gevonden. Wat wel opvalt, is iedere keer als hij die klachten heeft en iemand neemt de tijd om één op één met Harry samen te zitten, dat de klachten minder worden. Dat hij gerustgesteld wordt. Al weten we het natuurlijk niet zeker, lijkt er dus wel een psychisch component te spelen in deze klachten. Voor het team is het heel moeilijk om die één op één aandacht te bieden. En er wordt medicatie geprobeerd, maar ook dat lijkt maar heel kort Harry te helpen. Maar waar komt dit gedrag dan toch vandaan? Er worden allerlei werkhypotheses getoetst. Denk aan lichamelijke oorzaken, spanningen, stemmingsklachten. Misschien het verhuis naar het verpleeghuis wat toch ingrijpend is. Of is het de achteruitgang van zijn dementie? Maar in dit zoeken naar de oorzaak komt ook Harry's meegemaakte trauma naar voren. Mensen kunnen niet altijd zelf aan de bel trekken. Harry zei niet zelf van, goh, ik heb dit meegemaakt, ik zit hiermee. Maar bij mensen in het verpleeghuis hebben we het geluk dat er een heel team om mensen heen staat. Van zorg en soms ook een betrokken netwerk. De medewerkers op de afdeling, die signaleren dit roepgedrag in de nacht. Die signaleren zijn geagiteerde reacties en die zien de lijdensdruk. En de familie van Harry, er wordt meermaals mee gesproken en daarin komt naar voren dat Harry dus iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. Dat hij zich zo machteloos en zo ongehoord heeft gevoeld bij het overlijden van zijn partner. En de familie oppert van, zou dat hier niet in meespelen? Hij had toen zoveel boosheid en die kon hij niet loslaten. En telkens zag hij weer hoe hij weggehouden werd van zijn partner in het ziekenhuis. Hij voelt zich tot de dag van vandaag daar nog steeds niet gehoord over. Hij voelt zich boos en hij voelt zich intens verdrietig. Ook jaren nadat dit dus gebeurd is. Zou hetgene wat wij op de afdeling zien daar misschien mee te maken kunnen hebben? Het achterhalen van de oorzaak voor dit soort patronen is voor mij de lastigste, maar ook de belangrijkste stap. En het begint bij hetgeen wat de medewerkers, de familie of de vrijwilligers signaleren op de afdeling. En als ik kijk naar mijn dagelijks werk als arts in de verpleeghuizen, dan krijg ik hier ook wel veelvuldig signalen van. Niet alleen bij Harry. En wanneer we daarna met een keer bloed prikken en labwaarde krijgen die anders is dan de bedoeling is, dan kunnen we het makkelijk aantonen. Maar wat als de oorzaak, zoals nu misschien, een herbeleving van een trauma is? Hoe kunnen we dat dan bevestigen? Wat moeten we dan doen om meer duidelijkheid te krijgen? Hiervoor denken we dat het trait interview helpend gaat zijn. Waarbij we vragen stellen aan de bewoner zelf, maar ook aan de familie en aan de zorg. Wat zien zij? Wat weten zij nog van vroeger? Samen kan dit helpen om alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen en in de juiste richting te gaan. Wanneer we dat allemaal samenleggen en we zien een verband met een eerder doorgemaakt trauma, kunnen we ook gerichter gaan helpen. Dit kan nu al door traumagerichte zorg. Maar de behandelingen die volwassenen krijgen, kunnen mogelijk ook toegepast worden bij mensen met dementie. Er zijn vooralsnog geen prospectieve onderzoeken naar de behandeling van PTSS bij mensen met dementie. Een uitvoerig literatuuronderzoek laat 9 case reports zien waarin 11 mensen omschreven worden met een posttraumatische stressstoornis en dementie die een behandeling krijgen. Enkele hiervan worden behandeld met medicijnen, maar dat wordt in veel te weinig details omschreven om hier een conclusie uit te kunnen trekken. 1 persoon krijgt cognitieve gedragstherapie. Een vorm van therapie waarbij er vanuit de patiënt ook heel veel gevraagd wordt. Ze moeten anders leren denken. De gedragingen die iemand laat zien moeten worden onderzocht, besproken en aangepast. En in dit artikel bleek dat dat niet haalbaar was bij deze persoon met dementie. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want dat vergt heel veel. 3 artikelen omschrijven EMDR, al dan niet in een aangepaste vorm. En als we die artikelen naast elkaar leggen, dan lijkt het iets wat uitvoerbaar is bij iemand met een dementie. Het lijkt ook goed effect te hebben, maar gezien de kleine aantallen kunnen we daar geen conclusie aan verbinden. En dat is dus ook hetgene wat we met het trauma- en dementieonderzoek willen gaan onderzoeken. In een grotere groep. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Er wordt dan bij iemand gevraagd een beeld van het trauma voor zich te halen. Iets voor zich te zien, als het ware. Zoals voor Harry het moment dat hij in het ziekenhuis was en iedereen aan hem voorbij liep en hem niet hielp. Dit beeld roept emoties en gevoelens op bij iemand. En deze herinneringen worden vervolgens naar voren gehaald in iemands werkgeheugen. Terwijl iemand dit doet, worden ze afgeleid. Dit kan door de vingers heen en weer te bewegen. Iemand blijft dat dan volgen. Hierdoor belast je het werkgeheugen zoveel dat de emotionele lading van het trauma afneemt. Het beeld wat iemand eerst voor zich had, waarbij ze spanning, boosheid of bijvoorbeeld angst voelde, zal na verschillende sessies van EMDR hopelijk veranderen in een beeld wat veel minder oproept. Bij Harry heeft het geholpen om het beeld wat hij voor zich zag te tekenen op papier. Hij had vervolgens meerdere sessies nodig die korter waren dan gemiddeld. En zo langzaam werd de lading van de beelden minder. En de vraag is, op welk termijn blijft die verbetering zichtbaar? En werkt dit bij alle mensen met een dementie? Ja, dat weten we dus nog niet. En dat willen we in het TRAIT-onderzoek gaan onderzoeken. Maar er is meer dan genoeg wat we nu al wel weten. En wat we nu ook al wel kunnen toepassen. Dus bij deze ook de oproep naar jullie. Verdiep je in iemands verleden. Leer iemand niet alleen in het hier en nu kennen, maar probeer waar mogelijk ook na te gaan wie iemand was en of ze voor hun ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Kijk met het team naar momenten waarop iemand bepaald gedrag laat zien. Schrikt iemand bij hele harde geluiden en is het mogelijk die harde geluiden te beperken of te verminderen? Is iemand heel bang in kleine ruimtes en helpt het om de deur op een kier te zetten, dat de ruimte toch wat groter voelt? Dat is al traumagerichte zorg. En traumagerichte zorg is nodig, ook bij mensen met dementie en traumagerelateerde klachten.